Gemeente, het woord van de Heere komt deze morgen tot ons vanuit 1 Samuel 3. 1 Samuel 3, de verzen 1 tot en met 21. En daar in 1 Samuel 3 spreekt de Heere tot ons als volgt vanmorgen. En de jongeling, Samuel, diende den Heere voor het aangezicht van Eli. En het woord des Heeren was dierbaar in die dagen, er was geen openbaar gezicht. En het geschiedde ten dien dagen, als Eli op zijn plaats nederlag, en zijn ogen begonnen donker te worden, dat hij niet zien kon. En Samuel zich ook nedergelegd had, eer de lamp Gods uitgedaan werd in de tempel des Heeren, waar de ark Gods was. Dat de Heere Samuel riep, en hij zeide, zie hier ben ik. En hij liep tot Eli en zeide, zie hier ben ik, want gij hebt mij geroepen. Doch hij zeide, ik heb u niet geroepen. Keer weder, leg u neder. En hij ging heen en legde zich neder. Toen riep de Heere Samuel wederom, en Samuel stond op en ging tot Eli en zeide, zie hier ben ik, want gij hebt mij geroepen. Hij dan zeide, ik heb u niet geroepen, mijn zoon, keer weder, leg u neder. Doch Samuel kende de Heere nog niet, en het woord des Heere was aan hem nog niet geopenbaard. Toen riep de Heere Samuel wederom, ten derde male. En hij stond op en ging tot Eli en zeide, zie hier ben ik, want gij hebt mij geroepen. Toen verstond Eli dat de Heere de jongeling riep. Daarom zeide Eli tot Samuel, ga heen, leg u neder en het zal geschieden, zo hij u roept, zo zult gij zeggen, spreek Heere, want uw knecht hoort. Toen ging Samuel heen en legde zich aan zijn plaats. Toen kwam de Heere en stelde zich daar en riep gelijk de andere malen, Samuel, Samuel. En Samuel zeide, spreek, want uw knecht hoort. En de Heere zeide tot Samuel, zie ik doe een ding in Israël, dat al wie het horen zal, dien zullen zijn beide oren klinken. Ten dienzelfde dagen zal ik verwekken over Eli alles wat ik tegen zijn huis gesproken heb. Ik zal het beginnen en voleinden, want ik heb hem te kennen gegeven, dat ik zijn huis richten zal tot in eeuwigheid, om de ongerechtigheid wil die hij geweten heeft. Want als zijn zonen zich hebben vervloekt gemaakt, zo heeft hij hen niet eens zuur aangezien. Daarom dan heb ik het huis van Eli gezworen, zo de ongerechtigheid van het huis van Eli tot in der eeuwigheid zal verzoend worden. Door slachtoffer of door spijsoffer. Samuel nu lag tot aan de morgen. Toen deed hij de deuren van het huis des Heeren open. Doch Samuel vreesde dit gezicht aan Eli te kennen te geven. Toen riep Eli Samuel en zeide mijn zoon Samuel. Hij dan zeide, zie hier ben ik. En hij zeide, wat is het woord dat hij tot u gesproken heeft? Verberg het toch niet voor mij. God doe u zo en zo doe hij daartoe, indien gij een woord voor mij verbergt, van al de woorden die hij tot u gesproken heeft. Toen gaf hem Samuel te kennen al die woorden en verborg ze voor hem niet. En hij zeide, hij is de Heere, hij doet wat goed is in zijn ogen. Samuel nu werd groot en de Heere was met hem en liet niet één van al zijn woorden op de aarde vallen. En gans Israël, van dan tot Beseba toe, bekende dat Samuel bevestigd was tot een profeet des Heren. En de Heere voer voort te verschijnen te Silo, want de Heere openbaarde zich aan Samuel te Silo door het woord des Heren. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, wij zingen na het amen van de preek zonder verdere aankondiging. Psalm 73, de verzen 1 en 13. Dus de psalm na de preek, na het amen. van de preek zonder verdere aankondiging. Gemeente, we lazen vanmorgen met elkaar een overbekende geschiedenis. En van groot tot klein in de kerk, iedereen die weet wie Samuel is. Ik zie jonge kinderen zitten, ook jullie weten wie Samuel is. Uit de kinderbijbel of van school of je vader of moeder, die heeft het je verteld, Samuel. En als je deze geschiedenis leest, dan zie je het als het ware gebeuren. Samuel die geroepen wordt, die naar Eli toe rent, maar het is Eli niet en die stuurt hem weer terug. En zo gaat dat een paar keer heen en weer. Het is altijd een bijzondere geschiedenis. Het gevaar bij bijzondere geschiedenissen wel is dat onze aandacht zo heel erg getrokken kan worden naar dat kleine jongetje die heen en weer rent naar Samuel, dat we over dingen heen zouden gaan lezen. Dat kan zomaar gebeuren bij de eerste vier versen. En dat is nu net onze tekst van morgen en die wil ik graag nogmaals voor u voorlezen. En de jongeling Samuel diende de Heere voor het aangezicht van Eli. En het woord des Heeren was dierbaar in die dagen, er was geen openbaar gezicht. En het geschiedde ten dien dagen, als Eli op zijn plaats nederlag en zijn ogen begonnen donker te worden, dat hij niet zien kon, en Samuel zich ook nedergelegd had, eer de lamp Gods uitgedaan werd in de tempel des Heeren, waar de ark Gods was, dat de Heere Samuel riep, en hij zeide, zie, hier ben ik. Gemeente, achter deze inleidende woorden op de roeping van Samuel gaat een wereld schuil. Een wereld die van de Heere afbeweegt, een wereld die ten onder gegaan zou zijn als de Heere niet had ingegrepen. Dat brengt ons bij het thema van de preek. Op het moment dat de lamp in de tempel dreigt uit te gaan, grijpt de Heere in. Wanneer de Heere ingrijpt, is de eerste gedachte. Waarom de Heere ingrijpt en hoe de Heere ingrijpt. Dus op het moment dat de lamp in de tempel dreigt uit te gaan, grijpt de Heere in. Wanneer, waarom en hoe de Heere ingrijpt. Gemeente, ziet u die jongen daar in het heiligdom? Hij is druk bezig daar in de tabernakel. Hij is druk bezig aan het vegen en aan het opruimen. En aan zijn gezicht kun je zien, hij heeft plezier in zijn werk. Hij heeft het daar goed naar zijn zin. En Eli, die ziet het alles gebeuren. Er staat ook dat Samuel de Heere diende voor het aangezicht van Eli. Dat wil zeggen onder Eli's verantwoordelijkheid. Samuel was nog een hele jonge jongen. Misschien wel zo oud als jij ongeveer. En terwijl dat Samuel daar bezig is, dan kunnen we ons voorstellen, dat moet Eli toch wel een plezier gegeven hebben. Die jonge jongen die druk bezig is in de tempel voor de dienst van de Heere. En ja, Eli die had zelf ook wel twee zonen, maar die graag gaven hem grote zorgen. En iemand in de kerk die zegt, ja maar ik heb toch wel een vraag bij dat dienen van de Heere door Samuel. Want is het wel zo dat Samuel iemand is die de Heere van jongs af aan dient? Want in het zevende vers hebben we gelezen, doch Samuel kende de Heere nog niet. Hoe zit dat dan? Kende Samuel de Heere nog niet? Was hij nog een vreemde van genade? Hield hij de Heere nog op afstand? Om dat te begrijpen, die zinsnede, dan moeten we goed in de gaten hebben wat er in dit hoofdstuk gebeurt. Het gaat hier niet over het kennen als zijnde een kind van de Heere, maar kennen als profeet. Dat is namelijk de grote verandering die plaatsvindt in 1 Samuel 3. Aan het begin wordt heel duidelijk gezegd dat Samuel de Heere dient onder de verantwoording voor het aangezicht van Eli. En aan het einde van 1 Samuel 3, het laatste van het 20e vers, staat er dat Samuel bevestigd is tot profeet. Dat is de verandering die plaatsvindt. En als het dan er staat dat Samuel de Heere nog niet kende, wil dat zeggen zoals een profeet de Heere kende. Wat staat er nog meer? Het woord des Heeren was dierbaar in die dagen. Daar wordt mee bedoeld, het woord van de Heeren was schaars. Dat was zeldzaam. En in die dagen was dat anders als in onze dagen. Wij mogen het woord van God hebben. Maar in die dagen, er waren natuurlijk wel wat boekrollen, maar die had lang niet iedereen. En als de Heere sprak, was dat vaak door middel van de profeten. De profeten die kregen hun boodschap door van de Heer en die moesten zij doorgeven aan het volk. En als de Heere sprak, deed hij dat vaak in combinatie met een zichtbare verschijning voor die profeten. Dat betekent, er was geen openbaar gezicht. Heel letterlijk staat er braken geen visioenen door. En als de Heere sprak in die dagen, was dat door middel van het woord tot de profeet, maar daar werd ook een zichtbare boodschap, een visioen aan verbonden, om de boodschap duidelijk te maken. God spreekt niet meer. De Heere laat niks meer zien. Dat is opvallend. Waarom zwijgt de Heere? Waarom spreekt hij niet tegen zijn uitverkoren volk? Waarom zegt hij niks tegen Israël? De laatste profeten die genoemd worden zijn profetes Deborah en een onbekende profeet uit Jozua 8. Dat is ook al even geleden. Hè? Gemeente, wat gebeurt hier? Waarom zwijgt God? Wel, dat heeft alles te maken met het geestelijke proces dat zich in Israël voltrekt. En om te begrijpen wat hier gebeurt, moeten we terug naar het Bijbelboek Richteren. En dan weet ik wel, dat is een behoorlijk stukje terug, maar het is de wandeling waard. En wat zien we in het Bijbelboek Richteren? Het volk Israël is geleid uit Egypte naar het beloofde land en daar mochten ze leven voor Gods aangezicht. En was hun beloofd dat God voor hun zou zorgen. God zou hun God zijn, die zou hen beschermen. En God vraagde van het volk Israël gehoorzaamheid. Maar daar in het Bijbelboek Richteren gaat het helemaal verkeerd. Want wat gebeurt er? Meteen aan het begin worden de eerste haarscheurtjes in die gehoorzaamheidsband van Israël aan de Heere zichtbaar. De Ferizieten worden gespaard tegen het uitdrukkelijk bevel van de Heere in. En eigenlijk door het Bijbelboek Richteren heen gaat het van kwaad tot erger. De afgoden worden gediend, de God van Israël wordt op een zijspoor gezet. Steeds weer opnieuw. En de Heere die zendt wel zijn richters, maar dat waren heel vaak maar hele tijdelijke, maar ook hele plaatselijke oplossingen. Dus heel langzamerhand zien we dat volk Israël in het Bijbelboek Richteren afdwarrelen. Bij de Heere vandaan. En de geschiedenis die dat het beste weergeeft is waarschijnlijk Richteren 19. U moet dat vanmiddag maar eens lezen. De dienst is een uur later als ik het goed begrepen heb, dus daar is de tijd voor. En als u Richteren 19 leest, dan vindt u die geschiedenis van een man en vrouw die op doorreis zijn door Israël en overnachten in Gibea. En daar in Gibea worden ze lastiggevallen. En om het maar heel kortweg te zeggen, die geschiedenis eindigt in verkrachting en moord. En als u die geschiedenis leest en u leest vervolgens de geschiedenis van Lot in Sodom, dan gaat uw mond openvallen van verbazing. Weet u waarom? Die geschiedenissen lijken sprekend op elkaar. Lot in Sodom, Richteren 19. Daar heeft de Heilige Geest natuurlijk een bedoeling mee. Hè? Dat is niet zomaar toevallig. Nou, dat is ook toevallig, dat lijkt op elkaar. Nee, daar heeft hij een bedoeling mee. Wat dan? De situatie in Israël aan het einde van het boek Richteren is net als in Sodom en Gomorra. Die kun je met elkaar vergelijken. Erger, het is nog veel erger eigenlijk. Hè? Israël wist beter, veel beter zelfs. En Richteren eindigt erin. En ieder doet maar wat goed is in zijn ogen. Dat is Richteren. Nou, dat is de situatie waarin het wiegje van de kleine Samuel staat. Israël had een lichtpuntje moeten zijn in die duistere heidenwereld. Maar Israël zelf ligt nagenoeg in het duister. En iemand zegt, nou, dat is nogal wat, dat moet niet gekker worden. Het wordt het wel. Want als we met elkaar naar de tabernakel toe gaan, dan zien we daar een man lopen met offervlees. En die laat zijn vlees offeren en als het nog maar net op het altaar ligt, komt er een van de knechten van de priester aan en die zegt, geef dat vlees eens aan mij. En die offeraar die protesteert en die zegt, zo doen we dat hier niet en dat is niet naar de wil van de Heere, we moeten hier handelen naar de wil van God, dat mag niet. En die priester die gaat recht voor hem staan, stroopt zijn mouwen op en die zegt, als je het me niet gauw geeft, dan neem ik het van je met geweld. Bedreiging in de tabernakel. En als u denkt dat ik overdrijf, moet u dat ook maar nalezen in 1 Samuel 2, het voorgaande hoofdstuk. Verder gebeurden er dingen in de tempel die te plat zijn om beelden te beschrijven. Want Hofni en Pinaas, die hadden een soort privébordeel op de drempel van de tempel. Nou zegt iemand, u zegt dat nogal plat. Ja, dat is ook zo, maar ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen, want zo was het. Dat was de situatie in de tabernakel. Dat was de situatie in Israël. Een heel sluipend proces. Bij het volk begonnen, doorgetrokken tot de knechten van de priesters, tot de priesters zelf, Hofni en Pinaas. Begonnen met ongehoorzaamheid, terwijl God ze zoveel beloofd had. Herkent u er ook iets in, even tussen twee haakjes? Het is zo'n beeld van hoe het bij ons van natuur is, hè, dat God beloofd heeft. Dat je bij hem hoort, dat hij voor je zorgen wil, maar dat je zomaar bij hem vandaan leeft. Niet van hem weten wil, God op afstand houden, dat doet Israël. Maar niet alleen bij een natuurlijk mens gaat het mis. Het kan ook misgaan bij de kinderen van de Heer. Ook daar kan het donker worden. Dat zien we ook gebeuren in deze geschiedenis. Dat zien we bij Eli. Bij Eli vindt er verachtering plaats in de genade. Die twee zonen van hem, die heeft hij wel eens berist. Die heeft hij wel eens een standje gegeven. Maar het is niet heel veel meer geweest dan foei jongens, niet meer doen, want de Heere zegt in 1 Samuel 3, hij heeft ze niet eens zuur aangezien. En dan staat er over Eli iets geschreven wat een diepe betekenis heeft. Zijn ogen begonnen donker te worden. Als we daar zomaar eens wat oppervlakkig overheen lezen, zou zeggen, Eli die heeft staar, Eli die is oud. Zijn ogen zijn dof en kleurloos, dat staat er letterlijk. Maar om te begrijpen wat hier bedoeld wordt, dan moet u weten hoe mensen als Eli in die dagen genoemd werden. Mensen als Eli in die dagen werden zieners genoemd. U vindt dat onder andere in 1 Samuel 9. Voelt u aan wat er gebeurt? Een ziener met slechte ogen. Nou, dat begrijpen de kinderen in de kerk, toch? Een ziener met slechte ogen. Dat gaat niet, hè? Een ziener met slechte ogen, dat is als een leraar Nederlands die de spellingsregels niet begrijpt, of een fietscourier met een slag in zijn wiel. Onmogelijk, dat gaat niet. En hoe moest Eli die boodschap van God, die visioenen die hij kreeg, zien en begrijpen en doorgeven aan het volk? Dat gaat niet. Dat ging niet. En dat wordt ook heel duidelijk in het leven van Eli. Want als Hanna in de tempel komt, en dan weet ik wel, Hanna die bidt niet helemaal zoals het gebruikelijk was in die dagen, maar als Hanna in de tempel komt en haar nood uitschreeuwt voor God, dan denkt Eli maar aan één ding en die zegt, die vrouw is dronken. En hier in 1 Samuel 3 moet die kleine Samuel tot 3 keer toe aan het bed van Eli staan, voordat het tot Eli doordringt. God spreekt tot deze jongen. Dat is het erge van een ambtsdrager die in zonde leeft. Broeders, ik spreek ook op mezelf hoor. In zonde leven worden we ongeschikt om geestelijk leiding te geven. Die fijngevoeligheid om met die zielen om te gaan, verdwijnt. Zoals hier bij Eli. Het kan dus nog erger. Hè? Israël in zonde. De knechten van de priesters in zonde. De priesters in zonde. En zelfs is het donker geworden in de ogen van de hoge priester. Kunt u begrijpen dat de Heere gaat zwijgen? En als de Heere spreekt, dat het een boodschap van oordeel is. Zoals u dat vindt in 1 Samuel 2 en 1 Samuel 3. Waar vindt dit alles plaats, gemeente? Kijkt u eens mee in uw Bijbel. Vers 3. In de tempel des Heren. Dat is raar. Want de jongeren en de kinderen die weten wie heeft de tempel gebouwd. Wie heeft de eerste tempel gebouwd? Salomo. En Salomo die leeft pas veel later. Dat is opvallend. Zou dat zomaar een vergissing zijn? Nou, niet. Er staan natuurlijk nooit vergissingen in de Bijbel, hè? Tussen twee haakjes. Tempel. Dat woordje tempel, dat zou u ook vanuit het Hebreeuws mogen vertalen met paleis. Zo wordt dat woordje ook gebruikt. En wat is nou wat hier duidelijk gemaakt wordt? Koningschap is heel belangrijk in Samuel. Want heel het boek Samuel loopt uit op de komst van koning David. En in de tempel, in het paleis van de koning gaat het verkeerd. De ark van God, hè, die wordt hier ook genoemd. Die wordt wel eens de troon van God genoemd. De Heere die regeert van tussen de cherubijnen. Die twee engelenfiguren op dat verzoendeksel. En wat wil de schrijver, wat wil de Heilige Geest ons duidelijk maken? Zelfs de Heere mocht geen koning meer zijn in Israël. Maar zelfs in het paleis van de koning, in de tabernakel, bij zijn troon, gaat het mis. En dreigt zelfs de lamp uit te gaan. De lamp Gods gedoofd wordt. De lamp, die zevenarmige lamp die altijd moest blijven branden. Dat teken van Gods aanwezigheid en Gods tegenwoordigheid, die dreigt uit te gaan. De lamp die in de boeken Samuel en Koningen altijd een teken is van hoop, dreigt te worden gedoofd. U voelt het aan, gemeente, hoop ik. Duistere machten naderen het heiligdom. Het is zo'n sluipend proces. Want we doen het nu in 10 minuten, maar het is een proces van meer dan 400 jaar ongehoorzaamheid bij het volk dat heel langzamerhand doorcijpelt, het hele volk besmet en tot in het heiligdom toe doordringt. Gemeente, dan zien we ook direct hoe de duivel werkt. Heel voorzichtig. Stapje voor stapje, beetje bij beetje. De ouderen in de gemeente die kennen die uitspraak wel. De duivel loopt op kouse voeten, heel voorzichtig. Kom niet op klompen aan. Misschien heeft u iemand in de familie op klompen. Hoor je aan het begin van de straat aankomen. Zo komt de duivel niet. Maar heel voorzichtig. En iemand in de kerk die herkent het en die zegt, bij mij ging het ook zo sluipend. Bij de heren vandaan, mijn gebeden werden korter, mijn Bijbel lezen werd minder. En in plaats van voor mijn bed op mijn knieën te bidden, deed ik het maar onder de dekens. En weer iemand anders zegt, dat sluipende, dat herken ik. Want het begon zomaar op internet met wat onschuldige dingen en het werd iets minder onschuldig. En op het laatst was het helemaal niet onschuldig meer. En ik schaam me waaraan ik verslaafd ben. Heel sluipenderwijs, heel voorzichtig. Van het een het ander. En als je niet scherp bent, word je meegenomen zonder dat je het in de gaten hebt. U die de Heere lief heeft. En het is donker geworden. Is er iets binnengeslopen in uw leven? Is er een bepaalde zonde die u aan de hand houdt? Ja, zegt iemand, maar wacht even. Een kind van de Heere die heeft zijn fouten en zijn gebreken. Die heeft nog te strijden met zijn oude mens. En aan deze kant van het graf is het nooit volmaakt. Stil is. Stil is, geen smoesjes. Kan het donker zijn bij u of bij jou, omdat je de zonde toelaat? Misschien worstelt u daarom wel met de toe-eigening van het heil. Is het ook voor mij en kan het ook voor mij? En broeders van de kerkraad, die zullen het herkennen. Je komt soms bij mensen en hoor je van worstelingen. En daar ben je ontzettend blij mee, daar ben je dankbaar voor. Dan kom je een jaar later terug en dan denk je, hé, ik hoor precies hetzelfde. Er is niets veranderd, precies hetzelfde. En 2 jaar later kom je weer en het is weer hetzelfde. En over 10 jaar kom je weer precies hetzelfde. Is er een zonde misschien die u toestaat, die ervoor zorgt dat dat geestelijke proces tot stilstand komt? Ik kan meer redenen hebben, maar onderzoek u eens hierop. Is er een zonde waarvan u zegt, ach ja, het is niet helemaal goed, maar het is toch niet zo erg? En u die de Heere lief heeft, u die dicht bij de Heere leven mag. U en jij die vanmorgen naar de kerk kwam met vreugde. Ik zal met vreugde in het huis des Heeren gaan. Horen van de naam van de Heere Jezus. Pas op, hè. Pas op. Want de duivel die is erop uit om heel voorzichtig je leven binnen te komen, waakt. Wees nuchter en waakt in de gebeden, zegt de Bijbel. Pas op. Want de duivel komt heel voorzichtig en zal proberen, wat probeert hij? Om de vrede uit je hart te houden. Nee, hij zal u niet uit de hemel kunnen houden, maar probeert wel altijd de vrede hier op aarde uit je hart weg te nemen. En leer dan van deze geschiedenis. De zonde toelaten gaat altijd van kwaad tot erger. Zoals een schimmel die zich om zich heen vreet of een rotte plek die in de verf laat zitten. Dat doe ik volgend jaar wel en die gaat maar verder en gaat maar verder tot het hele kozijn verrot is. Van kwaad tot erger, duistere machten naderen het heiligdom. De lamp dreigt uit te gaan. Maar flikkert nog zachtjes. Toen ik daarover nadacht, dat is precies zo'n beeld van hoe het bij ons kan zijn. Dat we met de Heer hetzelfde doen als met een cv-ketel. Op een heel laag pitje zetten. Kost het minst. Misschien bent u wel zo iemand die tevreden is met een beetje godsdienst aan de buitenkant. En wie is dat van nature niet? Maar dan zijn we net als Israël hier in 1 Samuel 3 een schip op ramkoers. En aan alle kanten gaan de alarmbellen af. De botsing komt, het schip zal botsen en zal zeker ten onder gaan. Maar dan gaat God ingrijpen. Hij gaat het roer omgooien. Hij gaat het roer omgooien bij een volk dat van hem niets wil weten. Dat brengt ons bij een vraag, waarom doet de Heere dat? Waarom gaat hij verder met dat volk dat bij hem vandaan gaat? Nou, dat is de tweede gedachte. Waarom de Heere ingrijpt? Kinderen, het is vroeg donker, hè, op het moment. Wat je eigenlijk eens zou moeten doen, alle lampen in huis uit en 1 kaarsje aan. En dan zie je net nog wat dingen in huis. Je ziet nog net de gezichten van de mensen die vlak bij het kaarsje zitten. Er is nog net een beetje licht. En als je dan je hand eromheen legt en je blaast, is het aardedonker. Je ziet geen hand voor ogen meer. Dat is wat hier dreigt te gebeuren in Israël. Het licht is steeds meer gedoofd en nu dreigt het laatste licht uit te gaan. Dat doven van die lamp, hè, wat daar beschreven wordt in vers 3. Dat woord wat ervoor gebruikt wordt, wordt ook gebruikt om het sterven van een mens te beschrijven. Israël staat op het punt te sterven. Want de hoop dreigt te verdwijnen. Want zo is de lamp, in de boeken, je vindt dat in de psalmen, maar ook in de boeken Samuel en koningen, de lamp is altijd een teken van hoop. Van Gods leiding, van Gods aanwezigheid. Want gij zijt mijn lamp, o Heere, dat is 2 Samuel 22, vers 29. Want gij zijt mijn lamp, o Heere, en de Heere doet mijn duisternis opklaren. Het is donker, maar de lamp brandt nog. Er is nog hoop. Dat is ook symbolisch, hè, voor hoe het daar was in Israël. Want in die donkere, richtere tijd, waar iedereen deed wat goed was in zijn ogen, vindt u Boas en Rut. En aan het begin van 1 Samuel, waar alles verkeerd dreigt te gaan, vindt u Samuel en Hanna. Even tussendoor, bent u ook zo'n lichtpuntje in een donkere tijd? Nou, zegt iemand, u vraagt nogal wat van een gevallen mens. Nee, dat vraag ik niet. Maar het is Christus zelf die zegt, een lichtend licht, een zoutend zout. Een stad op een berg. De lambrand nog. Wat staat er nog meer in dat heiligdom? De ark Gods. Kattegezanten die weten ongetwijfeld hoe die ark nog meer genoemd werd. De ark van het verbond, precies. De ark van het verbond. Die ark die daar staat, die wijst terug naar het verbond dat de Heere gesloten had met Abraham en zijn nageslacht. In Genesis 17 belooft de Heer aan Abraham land, nageslacht, en dat in zijn nageslacht alle geslachten van de aarde gezegend zullen worden. Waarom gaat de Heer ingrijpen? Hij is trouw aan zijn verbond. Het verbond met Abraham, zijn vriend, dat hij bevestigt van kind tot kind. Hij laat niet varen het werk van zijn handen. En als we de ark zien staan met dat verzoendeksel erop, dan wijst dat verzoendeksel vooruit. Naar de Christus die komen gaat, de Heere Jezus, dat volmaakte offer op Golgotha. Wat moet er gebeuren in het boek Samuel? David moet op de troon komen. En als David op de troon komt, dan blijkt dat een koning in Israël ook de oplossing niet is. Dat de grote zoon van David moet komen. Voor heel die situatie in Israël, voor heel dat afdwalen van dat volk steeds maar opnieuw. En wellicht herkent u dat, is maar één antwoord. Gods antwoord, zijn zoon, Jezus Christus. Zijn offer moet komen, zijn volmaakte gehoorzaamheid zal alles anders maken. Er is maar één antwoord en dat is Advent, gemeente. De komst van Jezus Christus. Dat is de rode lijn die van Genesis tot en met de komst van Christus door het Oude Testament heen loopt. De Christus die beloofd is. Het antwoord op de zonde, op de schuld, op de verlorenheid. Gods Zoon, wiens bloed reinigt van alle zonden. En als die zoon gekomen is in de volheid van de tijd, gaat daarna de prediking uit tot aan de uiterste einde der aarde, ook tot Oud-Beierland. Ook vanmorgen wordt u verkondigd dat u in de dagen leeft waarvan geschreven is dat een ieder die de naam des Heren aanroepen zal, een ieder, hè? Een ieder, een ieder. Zalig zal worden die die naam aanroept. Weet u dat die prediking er alles mee te maken heeft dat 3000 jaar geleden in Silo de lamp niet uitging? Omdat God trouw is aan zijn beloftewoord en omdat de Heere niet aanknoopt bij mogelijkheden van mensen, maar radicaal van boven naar beneden komt, van de andere kant. Hij is een God van volkomen zaligheid. Dat heeft u laten zien in uw doop. Belooft dat u niets, u heeft niets in uzelf, dat is u eerlijk gezegd. Maar hij belooft alles te geven. Al wat u ontbreekt, kinderen kennen het, hè. Schenk ik zo, het smeekt, mild en overvloedig. En iemand die zit te tobben en die zegt, kan het ook voor mij en is het ook voor mij, weet u waar uw ogen voor open moeten? Hij is een God van volkomen zaligheid. Hij verwacht niets van u, helemaal niets. Maar hij doet alles. Daar kun je natuurlijk op twee manieren mee verdwalen. Hè? Er zijn mensen die zeggen, oh, als de Heer trouw is aan zijn verbond, ik ben gedoopt en ik heb belijdenis gedaan, ik ga trouw naar de kerk, waar vind je dat nog tegenwoordig? Het kan met mij niet meer verkeerd gaan. Ja, dat is een beetje dat rekenen dat Hofni en Pinaas ook deden. Die dachten, als we de ark maar meeslepen naar het front, dan zal God ons wel genadig zijn. Zo niet. Niet dat dorre automatisme. En aan de andere kant heb je mensen die zeggen, ja, ik ben blij dat het weer eens goed gezegd is. Dat God een God is van volkomen zaligheid, een mens kan er niks aan doen, dat het weer eens duidelijk gezegd is. Laat dat maar klinken. Klinkt natuurlijk ontzettend degelijk, hè? Maar het kan een ontzettend vroom excuus zijn. Om de Heer op afstand te houden. God moet het doen en u leunt achterover, armen over elkaar. Nee, zo ook niet. Want in allebei die gevallen zien we over het hoofd hoe de Heer ingrijpt. Dat is de derde gedachte, hoe de Heer ingrijpt. Gemeente, we zien het als het ware voor ons. Het Hebreeuws geeft aan dat Eli al op bed ligt en Samuel bezig is om te gaan liggen. Einde van de avond dus. Die oude Eli en die jonge Samuel samen in de tempel. Die jonge jongen. Jaar of 7, 8 misschien, hooguit 12. Maar die leeftijd moet u ongeveer aan denken. Samen in de tempel, oude Eli, jonge Samuel. Valt het u op, gemeente, dat de Heere dat nieuwe begin maakt met die nieuwe generatie? Met die jonge Samuel, dat hij die bij de hand neemt. Ik zie jonge kinderen zitten hier, meerdere. Leer hiervan, je bent nooit te jong om de Heere te dienen. Hè? Heeft de Heere Jezus niet zelf gezegd, laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet? Daar ben je nooit te jong voor. En als je iets ouder bent, als je op de middelbare school zit, ook dan ben je niet te jong of te stoer om de Heere te dienen. Ouders, ouder, is dat ons gebed? Dat God verder gaat met een nieuwe generatie? Of klaagt u liever over de jeugd? Dat kan ook natuurlijk, hè? Dat die jeugd allemaal zo moeilijk is en niet meer luistert. En is dat zo? Is dat wel zo? Praat u dan wel eens echt met ze? God maakt een nieuw begin met een nieuwe generatie. En ik ben zo bang dat we als ouders zo weinig worstelen met het verbond. Heere, u heeft ze apart gezet. Doe wat u beloofd heeft. Neem ze voor uw rekening, heren, mijn kinderen. De Heere aanspreken op wat hij gezegd heeft. Van zijn verbond verwachten, van zijn trouw. Zodat kinderen en jongeren ook in deze gemeente voor zijn aangezicht gaan leven, net als Samuel. Leven voor de Heer. Beste leven wat er is, hoor. Krijg je geen spijt van. En die trouw van God, die trouw aan dat verbond, dat kan ook tot troost zijn voor ouders die kinderen hebben die hele andere wegen gaan. Ik hoorde het gisteren nog zeggen van een man, ik ken hem helemaal niet, dat geeft ook niet. Die had gezegd, dat is nou mijn leven, daar leef ik bij dat verbond voor mijn kinderen. En er waren er helemaal de verkeerde kant op gegaan. Maar iedere dag zeg ik het, Heere, wanneer doet u wat u beloofd heeft? Hij is trouw. Hij is machtig. En hier gaat de Heere ingrijpen. Hij is soeverein. En God die gaat ingrijpen door te spreken. Dat is ook zo'n rode lijn, hè, door de Bijbel heen. God gaat ingrijpen door te spreken. Genesis 3, waar zijt gij? God gaat inspreken of ingrijpen zoals bij Abraham. Abraham die de afgoden diende in Ur der Chaldeeën en die naar het beloofde land moest gaan. Hij grijpt in door te spreken bij Noach die genade vond in zijn oog. Zo zoekt de Heere steeds maar mensen op die bij hem vandaan lopen. En die lijn die loopt door. Bijbel door. Al die profetenstemmen die spreken. Maar ook als die donkere tijd is aangebroken. Na Malachi, wat de profetenstem zwijgt. Gaat God in het Nieuwe Testament ingrijpen door te spreken. Door middel van het woord. Jezus Christus. Het woord. Zo komt de Heer ook vandaag. Hè? Spreekt hij in duistere zondaarsharten. Gaat de Heilige Geest, die gaat je laten zien dat je zondig bent, dat je zo niet sterven kan. Maar nog veel belangrijker dan dat, dan gaat de Heilige Geest je wijzen op dat bloed van Christus, dat bloed dat genoeg is, overvloedig genoeg voor de zonde van de ganse wereld. Is bloed genoeg. En dan gaat de Heilige Geest, die gaat je leren na te zeggen wat het woord voorzegt. Het is volbracht. U die de Heere lief heeft, zo ging dat toch. God ging u aanspreken in het woord en u mocht het gaan nazeggen. Het is volbracht. Er hoeft niets meer bij, zijn offer is volkomen volmaakt. Het is volbracht. Daar rust het geloof op wat hij gedaan heeft, op wat hij gezegd heeft, op zijn woord. Niet door visioenen, niet door bijzondere stemmen. Als u daarop wacht, dan wacht u tevergeefs. Maar door het woord. Zoals de schrijver van de Hebreeënbrief het zegt. God voortijds veelmaals. En op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende. Door de profeten. Heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. God heeft ten laatste gesproken door de Zoon. Waar vindt u het woord van de Zoon? Precies, in het woord. Daar moet u zijn. Misschien dat er iemand in de kerk zegt, ja, dat kan altijd wel gezegd worden dat God spreekt, maar tot mij niet. En als ik bid, is er geen antwoord en wordt er niets gezegd. Oh nee? Is dat zo? Leest u uw Bijbel om antwoord te krijgen? Oh, u leest geen Bijbel. U zoekt niet in de Bijbel naar het antwoord. U laat God niet tot u spreken, nee. U legt God het zwijgen op door uw Bijbel dicht te laten, ja. Dan krijgt u geen antwoord. Maar open uw Bijbel. En laat u toeroepen. Dat u leeft in de dagen. Dat een ieder die de naam des Heren aanroepen zal zalig zal worden. God spreekt. En wat is de reactie van Samuel? Samuel zegt, zie hier ben ik. Vierde vers, zie hier ben ik. En dan in het vervolg van de geschiedenis blijkt, Samuel die begrijpt nog niet alles en Eli moet hem dingen uitleggen. Maar toch heel opvallend, hè? Direct, zie hier ben ik. Om wat duidelijk te maken, als God spreekt gaat het om geloofsgehoorzaamheid. Dat is ook wat we verder lazen in Samuel 3, spreek heren, want uw knechten hoort. Daar komt het op aan, geloofsgehoorzaamheid. En wat een les is dat voor vandaag, want misschien zag u de lijn al ontstaan, hè? Die in en in donkere tijd, daar in dat Bijbelboek Samuel, en dan zouden we kunnen zeggen, ook wij leven in een donkere tijd, en er zou er heel veel over te zeggen zijn, maar waar komt het nu op aan in een donkere tijd? Voor u, voor jou en voor mij, dat we bij het woord leven. Het is een stem geloven, dat we luisteren naar die oproep, bekeert u. En gelooft het evangelie, vertrouw op hem. Verwacht het van zijn offer alleen. Daar gaat het om. Zie, hier ben ik. Dat is geloofstaal die echoot door heel de schrift heen. Ook als het tegen het vlees ingaat. Want Abraham, die moest zijn zoon gaan offeren. Zie, hier ben ik. En Mozes die vond het wel prima bij met zijn schapen in de woestijn. Maar dan kwam die stem van God bij de brandende braambos en hij zei het, zie hier ben ik. En Jacob die was ver weg bij zijn broer vandaan die hem doden wilde. Maar hij moest terug en wat zei hij? Zie hier ben ik. En iemand in de kerk zei, mag ik dat wel zeggen? Kan ik dat wel zeggen? Zie hier ben ik. Weet u wat een troost is? Wat zo'n wonder is dat de Heere Jezus Christus het zelf gezegd heeft. zie hier ben ik. Psalm 40, toen zeide ik, zie ik kom. Het is net iets anders vertaald, maar het is precies hetzelfde woordje. Toen zeide ik, zie hier ben ik. In de rol des boeks is van mij geschreven, ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden mijn zin gewand. Zie, hier ben ik. Christus heeft zich opgeworpen, zie, hier ben ik, Vader. Ik zal lijden, ik zal sterven, ik zal naar de wereld gaan. Zie, hier ben ik, Vader, ik zal mijn offer brengen. Het zal genoeg zijn voor alle zonden. Zie, hier ben ik. En zo komt hij vanmorgen. Tot een zondaar in Oud-Beijerland voor het eerst of opnieuw. Zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Ik heb alles wat je nodig hebt. Zie, hier ben ik. Mijn bloed is genoeg en reinigt van alle zonden. Zie, hier ben ik. Daar ligt de troost in ook. Hè, voor mensen die het zelf ook wel eens gezegd hebben. Zie, hier ben ik. En als je terugkijkt, wat is er van terecht gekomen? Ben je niet omgevallen met jezelf? Maar hij heeft het gezegd, die in alle dingen verzocht is geweest. Zie, hier ben ik. De Zoon van God die het gezegd heeft, ook namens alle die op hem vertrouwen. Zie, hier ben ik. Amen.